Hoofdstuk 59. Samenzwering van de priesters. Bethanië lag zo dicht bij Jeruzalem dat het nieuws van de opwekking van Lazarus al spoedig naar de stad werd overgebracht. Door spionnen die getuigen waren geweest van het wonder, kenden de Joodse leiders al spoedig de feiten. Terstond werd de vergadering van het Sanhedrin belegd om te besluiten wat ze zouden doen. Christus had nu zijn macht over de dood en over het graf volledig getoond. Dat machtige wonder was het kronende bewijs door God aan de mensen gegeven dat Hij zijn Zoon naar de wereld had gezonden om hen te redden. Het was een openbaring van zijn goddelijke kracht die voldoende was om iedere geest die beheerst werd door een gezond verstand en een verlicht geweten te getuigen. Velen die getuigen waren van de opwekking van Lazarus werden tot het geloof in Jezus gebracht. Maar de haat van de priesters tegen hem nam toe. Ze hadden alle mindere aanwijzingen van zijn goddelijkheid verworpen en ze waren alleen maar woedend door dit nieuwe wonder. De dode was bij volle daglicht opgewekt en in tegenwoordigheid van een schare van getuigen. Geen list zou een dergelijke getuigenis weg kunnen redeneren. Juist om die reden werd de vijandschap van de priesters nog dodelijker. Ze waren meer dan ooit besloten om een eind te maken aan het werk van Christus. De Sadduceeërs waren, hoewel ze niet gunstig over Jezus dachten, niet zo uiterst kwaadwillig tegen hem geweest als de Farizeeërs. Hun haat was niet zo bitter geweest, maar zij waren erg verontrust geworden. Zij geloofden niet in de opstanding uit de doden. De zogenaamde wetenschap aanvoerend, waren zij van de redenering uitgegaan dat het onmogelijk was een dood lichaam weer tot leven te brengen. Maar door een paar woorden van Christus was hun theorie omvergeworpen. Er was aangetoond dat zij, zowel wat betreft de schriften, als ook de macht Gods ontwetend waren. Zij zagen geen mogelijkheid om de indruk die het wonder op het volk gemaakt had weg te nemen. Hoe kon men bewerkstelligen dat mensen zich afwenden van hem die erin geslaagd was, het graf van zijn doden te beroven? Leugenachtige verhalen werden in de omloop gebracht, maar het wonder kon niet worden ontkend en zij wisten niet hoe zij deze uitwerking ervan zouden moeten tegengaan. Tot dusver hadden de Sadduceeërs het plan om Christus ter dood te brengen niet aangemoedigd, maar na de opwekking van Lazarus besloten zij dat alleen door zijn dood zijn onverschrokken aanklachten tegen hem tot een einde gebracht konden worden. De Farizeeën geloofden in de opstanding en ze moesten wel zien dat dit wonder een bewijs was dat de Messias onder hen was, maar ze hadden het werk van Christus steeds tegengegaan. Vanaf het begin hadden zij hem gehaat, omdat hij hun huigerachtige aanspraken aan de kaak had gesteld. Hij had een mantel van strenge vormendienst, waaronder een zedelijke misvormdheid was verborgen, weggerukt. De zuivere godsdienst die hij leerde, had hun holle belijdenissen van vroomheid veroordeeld. Zij dorsten ernaar wraak te nemen op hem, om zijn scherpe verwijten. Ze hadden getracht hem ertoe te brengen, of te zeggen dat hun gelegenheid zou geven hem te veroordelen. Verschillende malen hadden zij gepoogd hem te stenigen, maar had zich rustig teruggetrokken en zij hadden hem uit het oog verloren. De wonderen die hij op Sabbat verrichtte, waren er alle op gericht de zieken te helpen, maar de Farizeeërs hadden getracht hem te veroordelen als een Sabbatschender. Ze hadden getracht de Herodianen tegen hem op te zetten. Zij stelden het voor alsof hij trachtte een tegenkoninkrijk op te richten en beraadslaagde met hen hoe zij hem zouden kunnen doden. Om de Romeinen tegen hem op te zetten, hadden ze het doen voorkomen dat hij probeerde hun gezag omver te werpen. Ze hadden ieder voorwendsel beproefd om hem te verhinderen het volk te beïnvloeden. Maar tot dusver waren al hun pogingen verijdeld. De scharen die getuige was geweest van zijn werken van genade en die zijn zuivere en heilige onderwijzingen hoorden, wist dat dit geen daden of woorden waren van een Sabbatschender of van een godslasteraar. Zelfs de dienaren die door de Farizeeërs werden uitgezonden, waren zo beïnvloed door zijn woorden dat zij de handen niet aan hem konden slaan. In wanhoop hadden de Joden tenslotte een gebod uitgevaardigd dat ieder mens die beleed in Jezus te geloven uit de synagoge zou worden geworpen. Toen de priesters, de oversten en de oudsten dus bijeenkwamen om te beraadslagen, waren zij vastbesloten om hem die zulke wonderbare werken verrichten dat alle mensen zich verwonderden, tot zwijgen te brengen. Farizeeën en Sadduceeën waren nauwer met elkaar verbonden dan ooit tevoren. Hoewel ze tot dusver verdeeld waren, werden zij één in hun tegenwerking van Christus. In de vorige raadszittingen hadden Nicodemus en Jozef de veroordeling van Jezus verhinderd, en om deze reden werden zij nu niet opgeroepen. Bij de raadsvergaderingen waren andere invloedrijke mannen aanwezig die in Jezus geloofden, maar hun invloed had geen enkel overwicht over die van de kwaadwillige fariseeën. Toen waren de leden van de raad het niet helemaal met elkaar eens. Het Sanhedrin in deze tijd was geen rechtsgeldige vergadering. Ze werd slechts getolereerd. Sommige leden vroegen zich af of het wel verstandig was Jezus ter dood te brengen. Zij vreesden dat dit een opstand onder het volk zou teweegbrengen, waardoor de Romeinen ertoe gebracht zouden kunnen worden de priesters verdere gunsten te ontzeggen en hun de macht die zij nog bezaten te ontnemen. De Sadduceërs werkten samen in hun haat tegen Christus. Doch zij waren geneigd voorzichtig te zijn in hun handelen, uit vrees dat de Romeinen hun zouden beroven van hun hoge positie. In deze raad, die was bijeengeroepen om de dood van Christus voor te bereiden, was de getuige aanwezig die de bovenmoedige woorden van Nebukadnezar hoorde, die getuige was van het afgodische feest van Belsasar, die tegenwoordig was toen Christus in Nazareth zichzelf aankondigde als de gezalfde. Deze getuigen bracht de oversten nu onder de indruk van het werk dat zij deden. Gebeurtenissen uit het leven van Christus rezen voor hen op, met een duidelijkheid die hen verontrustte. Zij herinnerden zich het schouwspel in de tempel toen Jezus als kind van 12 jaar voor de wetgeleerden stond en hun vragen stelde waarover zij zich verwonderden. Het wonder dat zojuist was verricht, getuigde ervan dat Jezus niemand anders was dan de Zoon van God. In hun ware betekenis schoten de oud-testamentische geschriften betreffende Christus door hun gedachten. Ontsteld en bezorgd vroegen de oversten, wat doen wij? Johannes 11, vers 47. Er was verdeeldheid in de raad. Onder de indruk van de Heilige Geest konden de priesters en de oversten de overtuiging niet uit hun gedachten bannen dat zij tegen God streden. Terwijl de raad in de grootste verwarring verkeerde, stond de hoge priester Caiaphas op. Caiaphas was een trots en wreed mens, aanmatigend en onverdraagzaam. Aan zijn familierelaties waren Sadduceërs die koud en overmoedig, roekeloos en vol eerzucht en wreedheid waren, wat zij verborgen onder een mantel van voorgewentelde gerechtigheid. Caiaphas had de profetie bestudeerd. Hoewel hij niet op de hoogte was van de ware betekenis ervan, sprak hij met veel gezag en zelfverzekerdheid. Gij weet niet en gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Johannes 11, vers 50. Zelfs indien Jezus onschuldig was, zo drong de hoge priester aan, moest hij uit de weg worden geruimd. Hij veroorzaakte moeilijkheden, trok de mensen tot zich en verminderde het gezag van de oversten. Hij was slechts één mens. Het was beter dat hij zou sterven dan dat het gezag van de oversten verzwakt zou worden. Indien het volk het vertrouwen in hun leiders zou verliezen, zou de nationale kracht ten gronde gericht worden. Caiaphas legde er de nadruk op dat na dit wonder de volgelingen van Jezus waarschijnlijk een revolutie zouden ontketenen. Dan zullen de Romeinen komen, zei hij, en ze zullen onze tempels sluiten en onze wetten afschaffen, waardoor zij ons als natie zullen vernietigen. Wat is het leven van deze Galileër waard in vergelijking met het leven van de natie? Indien hij het welzijn van Israël in de weg staat, bewijzen we dan God niet een dienst door hem uit de weg te ruimen? Het is beter dat één mens omkomt dan dat het hele volk ten gronde gaat. Door te verklaren dat één mens voor het hele volk moest sterven, liet Caiaphas zien dat hij enige kennis van de profetie bezat, hoewel het een zeer beperkte was. Maar in zijn relaas over dit tafereel neemt Johannes de profetie op en laat de verstrekkende en diepe betekenis daarvan zien. Hij zegt, en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Matthäus 10, vers 23. Hoe blindelings erkende de hoge priester Caiaphas de zending van de heiland? Op de lippen van Caiaphas werd deze zeer kostbare waarheid in een leugen verkeerd. De politiek die hij voorstond was gebaseerd op een beginsel dat aan het heidendom ontleend was. Onder de heidenen had hij het vage bewustzijn dat één mens zou moeten sterven voor het mensdom, geleid tot het brengen van mensenoffers. Caiaphas stelde dus voor om door het offer van Jezus het schuldige volk te redden, niet van overtredingen, maar in overtredingen, zodat zij zouden kunnen voortgaan met zondigen. En door zijn redenering probeerde hij de tegenwerpingen tot zwijgen te brengen van hen die durfden te beweren dat er nog niets in Jezus was gevonden dat de dood waardig was. Tijdens de raadszittingen waren de vijanden van Christus diep overtuigd. De Heilige Geest had een geest getroffen maar Satan streed om de macht over hen te krijgen. Met klem vestigde hij hun aandacht op de grieven die zij hadden verduurd ter wille van Christus. Hoe weinig had hij hun gerechtigheid geëerd? Hij stelde een gerechtigheid voor ogen die veel groter is, die allen die Gods kinderen willen zijn, moeten bezitten. Zonder aandacht te schenken aan hun vormen en plechtigheden, had hij zondaren aangemoedigd om rechtstreeks tot God te gaan als een genadige vader en hun behoeften bekend te maken. Zo had hij, naar zijn mening, het priesterschap terzijde gesteld. Hij had geweigerd de theologie van de rabbijnse scholen te erkennen. Hij had de snode praktijken van de priesters aan de kaak gesteld en had hun invloed onherstelbaar schade toegebracht. Hij had de invloed van hun stelregels en overleveringen geschaad door het verklaren dat, hoewel zij met strengheid de ceremoniële wet handhaafden, zij de wet van God krachteloos maakten. Dit alles bracht Satan nu in hun gedachten. Satan zei dat, om hun gezag te handhaven, zij Jezus ter dood moesten brengen. Deze raad volgden zij op. Het feit dat zij de macht die zij op dat ogenblik uitoefenden zouden kunnen verliezen, was, naar wat zij meenden, voldoende reden om tot een besluit te komen. Met uitzondering van enkelen die hun mening niet durfden uit te spreken, ontving het Sanhedrin de woorden van Caiaphas alsof het de woorden van God waren. Het raad was opgelucht, de tweedracht verdween. Ze besloten Christus ter dood te brengen bij de eerste gunstige gelegenheid. Door het bewijs voor de goddelijkheid van Jezus te verwerpen, hadden deze priesters en oversten zichzelf opgesloten in een ondoordringbare duisternis. Ze waren volledig onder de macht van Satan gekomen, om door hem over de rand van de eeuwige ondergang gejaagd te worden. Nochtans was hun misleiding zo groot dat zij bijzonder met zichzelf ingenomen waren. Zij beschouwden zichzelf als vaderlandslievende, die het behouden van hun natie nastreefden. Het Sanhedrin was evenwel bevreesd overhaast maatregelen tegen Jezus te nemen, opdat de mensen niet getornd zouden worden en het geweld dat tegen hen beraamd was, niet op hun eigen hoofden zou neerkomen. Hierom stelde de raad de uitvoering van het vonnis dat zij hadden uitgesproken uit. De heiland begreep het samensweren van de priesters. Hij wist dat zij verlangden hem uit de weg te ruimen en dat hun doel weldra bereikt zou zijn. Maar het lag niet op zijn weg de crisis te verhaasten. En hij trok zich terug uit het gebied en nam zijn discipelen met hem mee. Zo handhaafde Jezus door zijn eigen voorbeeld opnieuw het onderricht dat hij aan zijn discipelen had gegeven. Wanneer men u vervolgt in de stad, vlucht dan naar een andere. Matteüs 10, vers 33. Er was een uitgestrekt terrein waarin gewerkt moest worden voor de redding van zielen. En tenzij trouw aan hem dit vereiste, mochten de dienstknechten van de Heeren hun leven niet in gevaar brengen. Jezus had nu 3 jaar in het openbaar voor de mensen gearbeid. Zijn voorbeeld van zelfverloochening en belangeloze welwillendheid hadden zij voor ogen. Zijn leven van reinheid, van lijden en toewijding was aan allen bekend. Toch was het slechts voor deze korte periode van 3 jaar dat de wereld de tegenwoordigheid van haar verlosser kon verdragen. Zijn leven was vol van vervolging en beledigingen geweest. Verdreven uit Bethlehem door een afgunstige koning, verworpen door zijn eigen volk in Nazareth, zonder reden ter dood veroordeeld te Jeruzalem, vond Jezus, met zijn weinige getrouwe navolgers, een tijdelijk onderdak in een vreemde stad. Hij die altijd werd ontroerd door menselijke smart, die de zieke genas, blinde het gezicht hergaf, doven het gehoor en de stomme de spraak, die de hongerige te eten gaf en de treurende troostte, werd verdreven uit het midden van het volk voor welke redding hij had gearbeid. Hij die wandelde over de woelige golven en door een woord hunne woeste razen tot zwijgen bracht, die duivelen had uitgeworpen die bij het uitwerpen hem hadden erkend als de Zoon van God, die de slaap der doden had onderbroken, die duizenden had geboeid door zijn wijze woorden, was niet in staat de harten te bereiken van hen die verblind waren door vooroordeel en haat en die hardnekkig het licht afwezen.